Hoofdstuk 21. Bet Esda en het Sanhedrin. Nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Bet Esda draagt, met 5 zuilengangen. Daarin lagen menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden, die wachten op de beweging van het water. Johannes 5, vers 2 en 3. Op bepaalde tijden werd het water van dit bad beroerd, en men geloofde algemeen dat dit het gevolg was van een bovennatuurlijke macht, en dat een ieder die het eerst na het beroeren van het water daarin kwam, genezen zou worden van welke ziekte hij ook had. Honderden zieken bezochten dit gebouw, maar de schare was zo groot dat als het water werd beroerd, dat zij naar voren stormden en daarbij mannen, vrouwen en kinderen die zwakker waren dan zijzelf onder de voeten liepen. Velen konden het bad niet bereiken. Velen die erin geslaagd waren het te bereiken, stierven op de rand ervan. Er waren beschuttingen gebouwd rondom de plaats, zodat de zieken beschermd zouden zijn tegen de hitte van de dag en de kou van de nacht. Er waren mensen die de nacht doorbrachten in de zuilgangen en dagelijks weer naar de rand van het bad kropen in een ijdele hoop op genezing. Jezus was weer in Jeruzalem. Hij wandelde alleen. Kennelijk in overdenking en gebed verzonken, kwam hij zo bij het badwater. Hij zag hoe de arme, lijdende wachten op datgene waarvan zij meenden dat het hun enige kans op genezing was. Hij verlangde ernaar zijn genezende kracht aan te wenden om elke zieke beter te maken. Maar het was Sabbat. Grote scharen gingen naar de tempel om te aanbidden, en hij wist dat een dergelijke genezing het vooroordeel van de Joden zo zou opwekken dat zijn werk daardoor tot een vroegtijdig eind gebracht zou worden. Maar de heiland zag een geval van de diepste ellenden. Hij betrof een man die reeds 38 jaar lang een hulpeloze invalide was. Zijn ziekte was voor een groot deel het gevolg van zijn eigen zonden en werd beschouwd als een oordeel Gods. Alleen en zonder vrienden, met het gevoel dat hij van Gods genade was uitgesloten, had de zieke jarenlang van ellende doorgebracht. Op het ogenblik dat men verwachtte dat het water beroerd zou worden, brachten mensen die medelijden met zijn hulpeloosheid hadden, hem naar de zuilengangen. Maar op het gunstige ogenblik had hij niemand die hem erin kon helpen. Hij had de rimpeling van het water gezien, maar was nooit in staat geweest verder te komen dan aan de rand van het bad. Anderen die sterker waren dan hij, sprongen er eerder in. Hij was niet opgewassen tegen die zelfzuchtige, dringende menigte. Zijn hardnekkige pogingen dat ene doel te bereiken en zijn onrustigheid en voortdurende teleurstellingen deden het laatste restje van zijn kracht snel afnemen. De zieke man lag op zijn mat en hief af en toe zijn hoofd op om naar de bezin te kijken toen een vriendelijk, medelijdend gelaat zich over hem boog en de woorden "Wilt gij gezond worden?" zijn aandacht vroegen. Johannes 5, vers 6. Er kwam hoop in zijn hart. Hij voelde dat hij op een of andere wijze geholpen zou worden. Maar de lichtstraal van bemoediging doofde al spoedig uit. Hij dacht eraan hoe dikwijls hij getracht had het bad te bereiken. En nu was er weinig uitzicht dat hij zou blijven leven totdat het opnieuw beroerd zou worden. Hij wendde zich vermoeid af met de woorden: "Heere, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af." Johannes 5, vers 7. Jezus vraagt de zieke man niet geloof in hem te hebben. Hij zegt eenvoudig: "Sta op, neem uw matras op en wandel." Johannes 5, vers 8. Maar het geloof van de man grijpt dat woord aan. Iedere zenuw en spier trilt van nieuw leven. En er komt gezonde beweging in zijn verlamde ledematen. Zonder iets te vragen spant hij zijn wil in om het bevel van Christus te gehoorzamen. En al zijn spieren gehoorzamen zijn wil. Hij springt overeind en bemerkt dat hij een actief mens geworden is. Jezus had hem niet verzekerd dat God hem zou helpen. De man had kunnen gaan twijfelen of zijn enige kans op genezing op die wijze kunnen verliezen. Maar hij geloofde het woord van Christus en door daarnaar te handelen ontving hij kracht. Door datzelfde geloof kunnen wij geestelijke genezing ontvangen. Door de zonde zijn we afgesneden van het leven van God. Onze ziel is verlamd. In onszelf zijn we niet meer in staat om een heilig leven te leiden, dan de zwakke man in staat was om te lopen. Er zijn vele mensen die hun hulpeloosheid beseffen en verlangen naar het geestelijke leven dat hen in harmonie met God zal brengen. Tevergeefs trachten zij het te verkrijgen. In wanhoop roepen ze uit, ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Romeinen 5, vers 24. Laten deze wanhopige, worstelende mensen omhoog zien. De heiland buigt zich over datgene wat hij met zijn bloed heeft gekocht en zegt met een onuitsprekelijke tederheid en deernis. Wilt gij gezond worden? Johannes 5, vers 6. Hij zegt u op te staan in gezondheid en vrede. Wacht niet tot u voelt dat u genezen bent. Geloof zijn woord en het zal waargemaakt worden. Plaats uw wil aan de zijde van Christus. Wil hem dienen en door te handelen naar zijn woord zult u kracht ontvangen. Wat er ook aan slechte gewoonten mogen zijn, doordat er lang aan toegegeven is, ziel en lichaam bindt, Christus is in staat ervan te verlossen en verlangt ernaar dat te doen. Hij zal leven geven aan de ziel die dood is door overtredingen. Efeze 2 vers 1. Hij zal de gevangene die gebonden is door de zwakheid en misstappen en banden der zonden bevrijden. De genezen verlamde boog zich voorover om zijn bed op te nemen, dat alleen bestond uit een mat en een deken. En terwijl hij zich weer ophief met een heerlijk gevoel, keek hij om zich heen naar wie zijn bevrijder was, maar Jezus was verdwenen in de menigte. De man was bang dat hij hem niet meer zou herkennen wanneer hij hem nog een keer zou zien. Terwijl hij zich haastig voortspoedde met vasten, ongedwongen stap, God prijzende en zich verheugende in zijn nieuwe gevonden kracht, ontmoette hij verschillende fariseeën en vertelde hij hun onmiddellijk over zijn genezing. Hij was verbaasd dat ze zo koel naar zijn verhaal luisterden. Met dreigende blikken vielen ze hem in de reden en vroegen hem waarom hij op de Sabbatdag zijn bed droeg. Zij herinnerden hem er streng aan dat het niet geoorloofd was op de dag des Heren lasten te dragen. In zijn vreugde had de man vergeten dat het Sabbat was. Hij had het niet te veroordelen gevonden het bevel op te volgen van iemand die zulke kracht Gods bezat. Hij antwoordde vrijmoedig, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw matras op en ga uw weegs. Johannes 5 vers 11. Zij vroegen hem wie het was die dat gedaan had, maar hij kon het niet zeggen. Deze oversten wisten heel goed dat er maar één was die getoond had in staat te zijn dit wonder te verrichten. Maar ze wilden het rechtstreekse bewijs hebben dat het Jezus was, opdat ze hem zouden kunnen veroordelen als sabbatschender. Naar hun oordeel had hij niet alleen de wet overtreden door een zieke man op de sabbat te genezen, maar had hij ook een heiligschending gepleegd door hem het bevel te geven zijn bed te dragen. De Joden hadden de wet zo verdraaid dat ze er een slavenjuk van hadden gemaakt. Hun zinloze inzettingen waren tot een spreekwoord geworden bij de andere volken. In het bijzonder de Sabbat was omheind door allerlei onzinnige beperkingen. Het was voor hen geen verlustiging, niet de heilige dag des Heren van gewicht. De schriftgeleerden en de fariseeën hadden de viering van de Sabbat tot een ondraaglijke last gemaakt. Het was een Jood niet toegestaan een vuur aan te steken of zelfs ook een kaars te ontsteken op de Sabbat. Als een gevolg daarvan waren de mensen afhankelijk van de heidenen voor het verrichten van vele diensten die ze volgens hun inzettingen zelf niet mochten doen. Zij dachten er niet over na dat, wanneer die dingen zondig waren om te doen, de mensen die anderen in dienst namen om ze te verrichten, even zondig waren als wanneer ze zelf het werk hadden gedaan. Ze dachten dat het heil beperkt was tot de Joden, en dat de toestand van anderen, die reeds hopeloos waren, niet erger gemaakt kon worden. Maar God had geen geboden gegeven die niet door alle gehoorzaamd kunnen worden. Zijn wetten geven geen goedkeuring aan onredelijke en zelfzuchtige beperkingen. In de tempel ontmoette Jezus de man die genezen was. Hij was daarheen gekomen om een zondoffer te brengen en ook een dankoffer voor de grote genade die hij ontvangen had. Toen hij hem onder de tempelgangers aantrof, maakte Jezus zich bekend met de waarschuwende woorden. Zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. Johannes 5 vers 14. De genezen man was buiten zichzelf van de vreugde toen hij de verlosser ontmoette. Ontwetend aangaande de vriendschap tegen Jezus, vertelde hij aan de fariseeërs, die hem daarnaar gevraagd hadden, dat hij het was die hem genezen had. En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Johannes 5, vers 16. Jezus werd voor het Sanhedrin gebracht om zich te verantwoorden wegens beschuldiging van Sabbatschending. Indien de Joden in die tijd een zelfstandige natie waren geweest, zou een dergelijke beschuldiging hun doel gediend hebben om hem ter dood te brengen. Dit werd verhinderd door het feit dat zij onderworpen waren aan de Romeinen. De Joden hadden niet de macht om een doodvonnis te voltrekken en de beschuldigingen die tegen Jezus werden ingebracht zouden geen gewicht in de schaal leggen in een Romeinse rechtszitting. Er waren echter andere zaken die zij daarvoor trachten te bereiken. Niettegenstaande hun pogingen om zijn arbeid te verijdelen, was Christus bezig zelfs in Jeruzalem een grotere invloed over het volk te krijgen dan zij zelf hadden. Grote scharen die geen belang stelden in de heftige toespraken van de rabbies, werden door zijn leer aangetrokken. Ze konden zijn woorden begrijpen en hun hart werd daardoor verwarmd en vertroost. Hij sprak over God niet als een wrekende rechter, maar als een tedere vader, en hij openbaarde het beeld Gods door dat zelf te weerspiegelen. Zijn woorden waren als een balsem voor de gewonde geest. Zowel door zijn woorden als door zijn genadewerken verbrak hij de teneerdrukkende macht van oude overleveringen en door mensen gemaakte geboden, en hij bracht de liefde van God naar voren in haar onuitputtelijke volheid. In een van de vroegste profetieën aangaande Christus staat geschreven: de scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstraf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Genesis 49, vers 10. Het volk verzamelde zich rondom Christus. De gunstig gestemde harten van de menigte namen de lessen van zijn liefde en welwillendheid liever aan dan die strenge ceremonieën die door de priesters vereist werden. Indien de priesters en rabbies niet tussen beiden gekomen waren, zou zijn leer een hervorming hebben teweeggebracht zoals deze wereld die nog nooit heeft gezien. Maar om hun eigen macht te handhaven, besloten de leiders de invloed van Jezus te ondermijnen. De tegen hem ingebrachte beschuldigingen voor het Sanhedrin en een openlijke veroordeling van zijn leer zouden tot dat doel bijdragen, want het volk had nog steeds grote eerbied voor hun geestelijke leiders. Een ieder die het waagde de inzettingen van de rabbies te veroordelen, of trachtte de last die zij het volk opgelegd hadden te verlichten, werd beschouwd als niet alleen schuldig te zijn aan godslastering, maar ook aan verraad. Op deze gronden hoopten de rabbies wantrouwen tegen Christus op te wekken. Zij stelden hem voor als iemand die trachtte de gevestigde gewoontes te veranderen en zodoende verdeeldheid onder het volk te brengen en de weg te bereiden voor volkomen onderwerping door de Romeinen. Maar de plannen voor welke vervulling de rabbies zo ijverig werkten, vonden hun oorsprong in een andere raad dan die van het Sanhedrin. Nadat het Satan mislukt was Christus in de woestijn te overwinnen, bracht hij al zijn krachten samen om hem tegen te werken in zijn dienstwerk en indien mogelijk zijn arbeid te verijdelen. Wat hij niet kon bereiken door een directe, persoonlijke poging, besloot hij nu te volbrengen door strategie. Zodra hij zich teruggetrokken had na de strijd in de woestijn, werkte hij in een raadsvergadering met de engelen, die zijn bondgenoten waren, zijn plannen uit om het denken van het Joodse volk nog verder te verblinden, opdat ze hun verlosser niet zouden herkennen. Hij stelde het plan op te werken door middel van zijn menselijke vertegenwoordigers in de godsdienstige wereld, om hen te bezielen met hun eigen vijandschap tegen de verdediger der waarheid. Hij zou hen ertoe brengen Christus te verwerpen en zijn leven zo bitter mogelijk te maken, in de hoop dat hij hem zou ontmoedigen in zijn werk. En de leiders van Israël werden de instrumenten van Satan in zijn oorlog tegen de heiland. Jezus was gekomen om een grote, heerlijke onderwijzing te geven. Jesaja 42, vers 21. Hij zou de waardigheid van de wet niet verminderen, maar verhogen. De schrift zegt: hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op de aarde het recht zal hebben gebracht. Jesaja 42, vers 4. Hij was gekomen om de Sabbat te bevrijden van die zware last van inzettingen, die deze dag tot een vloek in plaats van tot een zegen maakte. Om deze reden had hij de Sabbat gekozen om zijn genezingswerk in Bethesda te verrichten. Hij had de zieke man evengoed op een andere dag van de week kunnen genezen, of hij had hem eenvoudig kunnen genezen zonder tegen hem te zeggen om zijn bed op te nemen. Maar dit zou hem niet de gelegenheid hebben gegeven die hij wilde verkrijgen. Iedere daad in het leven van Christus hier op aarde had een wijze bedoeling. Alles wat hij deed was belangrijk om de daad zelf en om de les die daarmee verbonden was. Onder de zieken bij het badwater had hij het ergste geval uitgekozen om daarin zijn genezende kracht te tonen. En hij beval de man zijn bed door de stad te dragen om op die wijze het grote werk dat aan hem gedaan was, openbaar te maken. Dit zou de vraag doen rijzen wat volgens de wet geoorloofd was om op de Sabbat te doen en zou voor hem de weg openen om de beperkingen van de Joden met betrekking tot de dag des Heren te laken en hun overleveringen nutteloos te verklaren. Jezus verkondigde hen dat het brengen van verlichting aan lijdenden in overeenstemming was met het Sabbatsgebod. Het was in harmonie met het werk van de engelen Gods die voortdurend afdalen en opstijgen tussen hemel en aarde om de lijdende mensheid te dienen. Jezus verklaarde: "Mijn Vader werkt tot nu toe en ik ook." Jesaja 5, vers 17. Alle dagen behoren God toe. Daarin moeten zijn plannen voor het menselijk geslacht ten uitvoer gebracht worden. Indien de uitleg die de Joden van de wet gaven juist was, dan was het een fout van Jehovah, door wiens werk ieder levend wezen tot stand gebracht en in stand gehouden is, sinds hij eerst de aardige grondvest heeft. Dan had hij die zijn werk goed noemde en de Sabbat instelde om de voltooiing daarvan te gedenken, een einde moeten maken aan zijn werk en de nooit eindigende omloop van het heelal moeten stilzetten. Moet God de zon verbieden haar werk op de Sabbat te verrichten? Haar levendgevende stralen stopzetten, zodat ze de aarde niet zou verwarmen en de plantengroei niet voeden? Moet het stelsel van de wereld gedurende de heilige dag stilstaan? Zou hij de beken bevel moeten geven de akkers en wouden niet meer te bevochtigen? En de golven van de zee moeten zeggen hun eindeloze eb en vloed stil te houden? Moeten de tarwe en de mais ophouden te groeien? Moet de rijpende tros met purperen gloed uitstellen? Moeten de bomen en de bloemen geen knoppen en bloesems voortbrengen op de Sabbat? Indien dat het geval was, zou de mens de vruchten der aarde en de zegeningen die het leven aantrekkelijk maken moeten missen. De natuur moet zijn onveranderlijke loop voortzetten. God zou geen ogenblik zijn hand kunnen terugtrekken of de mens zou wegkwijnen en sterven. En ook de mens heeft een werk te doen op deze dag. Men moet zorgen voor de noodzakelijke dingen van het leven. De zieken moeten verzorgd worden, in de noden van hun behoeften moet voorzien worden. Hij zal niet onschuldig gehouden worden die nalaat de lijdende op de Sabbat te helpen. Gods heilige rustdag is gemaakt voor de mens en werken der barmhartigheid zijn volkomen in harmonie met de opzet daarvan. Het is niet Gods verlangen dat zijn schepselen een uur pijn zullen lijden die verlicht zou kunnen worden op de Sabbat of op enig andere dag. Van God wordt zelfs op de Sabbat meer gevraagd dan op andere dagen. Zijn kinderen laten dan hun dagelijkse arbeid rusten en brengen hun tijd door met overdenking en aanbidding. Zij vragen hem meer gunsten op de Sabbat dan op andere dagen. Zij vragen zijn bijzondere aandacht. Zij smeken om zijn meest uitgelezen zegeningen. God wacht niet tot de Sabbat voorbij is, voordat hij ons die zegeningen schenkt. Het werk van de hemel houdt nooit op. En ook de mens moet nooit rusten van goed doen. De Sabbat is niet bedoeld als een tijd van nutteloze ledigheid. De wet verbiedt tot het aardse behorende arbeid op de rustdag des Heren. De arbeid waardoor wij ons in levensonderhoud voorzien moet ophouden. Geen arbeid voor wereldse genoegen of voordeel is op die dag gewettigd. Maar zoals God rusten van zijn scheppingswerk en op de Sabbat rusten en die zegende, zo moet ook de mens zijn dagelijkse bezigheden achterwege laten en die gewijde uren besteden aan gezonde rust, aanbidding en heilige werken. Het werk dat Christus deed, het genezen van de zieken, was volkomen in harmonie met de wet. De Sabbat werd daardoor geëerd. Jezus maakte er aanspraak op dat hij gelijke rechten had als de Vader voor het verrichten van een werk dat even heilig was en van dezelfde aard als het werk waarmee zijn Vader in de hemel bezig was. Maar de Farizeeën werden daardoor nog meer vertoornd. Hij had, naar hun opvattingen, niet alleen de wet verbroken, maar door het feit dat hij God zijn eigen vader noemde, Johannes 5 vers 18, ook verklaard dat hij God gelijk was. Het gehele Joodse volk noemde God hun vader, daarom hadden ze niet zo vertoornd hoeven zijn, indien Christus het had doen voorkomen alsof hij in dezelfde verhouding stond tot God. maar ze beschuldigden hem van godslastering en toonden daarmee aan dat ze begrepen dat hij deze aanspraak in de hoogste zin van het woord maakte. Deze tegenstanders van Christus vonden geen argumenten tegen de waarheden die hij tot hun geweten liet spreken. Ze konden alleen hun gewoonten en overleveringen aanhalen, en die schenen zwak en geesteloos vergeleken met de argumenten die Jezus putten uit het woord van God en die nooit eindigende kringloop der natuur. Indien de rabbies enige verlangen hadden gehad om het licht te ontvangen, dan zouden ze ervan overtuigd zijn geworden dat Jezus de waarheid sprak. Maar ze ontweken datgene wat hij zei over de Sabbat en trachten de woede tegen hem op te wekken, omdat hij er aanspraak op maakte God gelijk te zijn. De razernij van deze oversten kende geen grenzen. Indien zij het volk niet gevreesd hadden, zouden de priesters en de rabbies Jezus daar ter plaatse gedood hebben. Maar de gevoelens van het volk ten zijne gunste waren zeer sterk. Velen zagen in Jezus hun vriend die hun krankheden genezen had en hun smart verlicht, en zij verdedigden zijn genezing van de ziekte in Bethesda. Daarom waren de leiders genoodzaakt hun haat voorlopig te bedwingen. Jezus verweerde zich tegen de beschuldiging van godslastering. Mijn gezag, zei hij, om het werk te doen waarvan gij mij beschuldigt, is dat ik de Zoon van God ben, één met hem van aard, in wil en in bedoelen. In al zijn werken van schepping en voorziening werk ik met God samen. De Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Johannes 5, vers 19. De priesters en de rabbies berispten de Zoon van God juist voor het werk waartoe hij in de wereld gekomen was. Door hun zonden hadden zij zichzelf afgescheiden van God en gingen in hun trots onafhankelijk van hem hun gang. Zij meenden dat ze van zichzelf in alles bekwaam genoeg waren en voelden geen behoeften aan een hogere wijsheid om hun werken richting te geven. Maar de Zoon van God was onderworpen aan de wil des Vaders en afhankelijk van zijn kracht. Zo volkomen was Christus ontledigd van zichzelf dat hij geen plannen voor zichzelf maakte. Hij aanvaarde Gods plannen voor hem en dag aan dag ontvouwde de Vader zijn plannen. Zo moeten wij ook ons verlaten op God, opdat ons leven eenvoudig de verwezenlijking van zijn wil kan zijn. Toen Mozes op het punt stond het heiligdom te bouwen, als verblijfplaats van God, kreeg hij de opdracht alle dingen te maken naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Mozes was vol ijver om Gods werk te doen. De begaafde en bekwaamde mannen waren daar om zijn aanwijzingen uit te voeren. Toch mocht hij geen belletje, geen granaatappel, geen kwastje, geen koord, geen gordijn of enig vat van het heiligdom anders maken dan het voorbeeld dat hem getoond was. God riep hem de berg op om te komen en openbaarde hem de hemelse dingen. De Heere overlaadde hem met zijn eigen heerlijkheid, zodat hij het voorbeeld zou kunnen zien en daarna werden alle dingen gemaakt. Zo had hij ook aan Israël, van wie hij verlangd had dat ze zijn huis maakten, zijn heerlijke ideaal van het karakter geopenbaard. Het voorbeeld werd hem getoond op de berg toen de wet werd gegeven vanaf Sinaï en toen de Heere naar Mozes voorbij ging en uitriep: Heere, Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft. Exodus 34, vers 6 en 7. Israël had zijn eigen weg gekozen. Ze hadden niet gebouwd volgens het voorbeeld, maar Christus, de ware tempel waarin God woonde, bracht ieder onderdeel van zijn aardse leven in overeenstemming met Gods ideaal. Hij zei: Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Exodus 40, vers 9. Zo moeten ook onze karakters gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest. Efeze 2, vers 22. En wij moeten alles maken naar het voorbeeld. Hebreeën 8, vers 5. Naar hem die voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. 1 Petrus 2, vers 21. De woorden van Christus leren ons dat we onszelf moeten zien als onscheidbaar verbonden met onze Vader in de hemel. In welke positie we ook zijn, we zijn afhankelijk van God, die ieders lot in zijn handen houdt. Hij heeft ons ons werk aangewezen en heeft ons onze talenten geschonken en middelen om dit werk te verrichten. Zolang we ons onderwerpen willen aan God en vertrouwen op zijn kracht en wijsheid, zullen we op veilige paden geleid worden om met ons toegedachte aandeel in zijn grote plannen te vervullen. Maar degenen die vertrouwen op hun eigen wijsheid en kracht, scheiden zichzelf van God af. In plaats van met Christus samen te werken, brengt hij het plan van de vijand van God en de mensen ten uitvoer. De heiland vervolgde: want wat deze, de Vader, doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven wie hij wil. Johannes 5, vers 19 en 21. De Sadduceeën geloofden dat er geen opstanding des vleeses is. Maar Jezus deelde hen mee dat één van de belangrijkste werken van de Vader het opwekken van de doden is, en dat hij zelf de kracht heeft om hetzelfde werk te doen. De ure komt en is nu dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen zullen leven. Johannes 5, vers 25. De Farizeeën geloofden in de opstanding van de doden. Christus verklaarde dat op datzelfde ogenblik de kracht die het leven geeft aan de doden onder hen is, en dat zij de openbaring daarvan zullen aanschouwen. Het is diezelfde opwekkingskracht die leven geeft aan de ziel die dood is door overtreding en zonden. Efeze 2, vers 1. Die geest des levens is Christus Jezus, de kracht zijner opstanding, Filippenzen 3, vers 10, maakt de mens vrij van de wet der zonden en des doods. De heerschappij van de boos is verbroken, en door het geloof wordt de ziel voor zonde bewaard. Hij die zijn hart openstelt voor de geest van Christus, krijgt deel aan die geweldige kracht die zijn lichaam uit het graf zal doen herrijzen. De nederige man van Nazareth doet zijn ware adel gelden. Hij rijst uit boven het mensdom, werpt de schijn van de zonde en schade van zich af en staat daar geopenbaard, de ene aan wie de engelen eer bewijzen, de Zoon van God, één met de Schepper van het heelal. Zijn toehoorders zijn met stomheid geslagen. Niemand heeft ooit zulke woorden gesproken als hij of zich met zulke koninklijke majesteit gedragen. Wat hij zegt is helder en duidelijk en geeft een volledige verklaring van zijn zending en de plicht der wereld. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft een gehele oordeel aan zijn Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die hem gezonden heeft. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft de macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Johannes 5, vers 22, 23, 26 en 27. De priesters en de oversten hadden zichzelf aangesteld als rechters om het werk van Christus te veroordelen. Maar hij verklaarde zelf hun rechter te zijn en de rechter van de gehele wereld. De wereld is aan Christus opgedragen en door hem is iedere zegen van God tot het gevallen mensengeslacht gekomen. Hij was zowel voor als na zijn menswording de verlosser. Zodra er zonde ontstond, was er een heiland. Hij heeft licht en leven gegeven aan allen. En naarmate van het licht dat gegeven is, zal ieder geoordeeld worden. En hij die het licht gegeven heeft, hij die de ziel met de tederste smeekbeden gevolgd heeft, en de ziel trachtte te winnen uit de zonde voor de heiligheid, is tegelijkertijd haar pleiter en haar rechter. Vanaf het begin van de grote strijd in de hemel heeft Satan zijn zaak staande gehouden door bedrog, en Christus heeft gewerkt om zijn listen te ontmaskeren en zijn kracht te breken. Hij is het die de bedrieger tegemoet is getreden en door alle eeuwen heen getracht heeft zijn gevangenen aan zijn greep te ontworstelen. Hij zal het oordeel vellen over iedere ziel. En God heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Johannes 5, vers 27. Omdat hij de beker van menselijke bezoeking en verleiding tot op de bodem toe heeft gedronken en de zwakheden en zonden der mensen begrijpt, omdat hij voor ons de verleidingen van Satan zegenvierend heeft weerstaan en op rechtvaardige en liefdevolle wijze zal oordelen over de zielen tot wie redding zijn eigen bloed vergoten werd, daarom is de Zoon des mensen aangewezen om gericht te houden. Doch Christus kwam niet om te oordelen, maar om te redden. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Johannes 3, vers 17. En voor het Sanhedrin verklaarde Jezus: wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Johannes 5, vers 24. Terwijl hij tot zijn toehoorders zei dat zij zich niet moesten verwonderen, gaf Christus hen nog een wijdere blik in de geheimenissen van de toekomst. De uren komt, zei hij, dat allen die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen en ze zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ter leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ter oordeel. Johannes 5, vers 28 en 29. Op deze verzekering betreffende een toekomstig leven had Israël reeds zo lang gewacht en ze had gehoopt dat te ontvangen bij de komst van de Messias. Het enige licht dat de somberheid van het graf kan verlichten scheen op hen. Maar eigenzinnigheid is blind. Jezus had de inzettingen van de rabbis met de voeten getreden en hun gezag genegeerd en zij wilden niet geloven. De tijd, de plaats, de gelegenheid, de gespannen gevoelens die de vergadering doordrongen, alles werkte mee om de woorden van Jezus voor het Sanhedrin nog indrukwekkender te maken. De hoogste godsdienstige autoriteiten van het volk zochten het leven van hem die van zichzelf verklaarde de hersteller van Israël te zijn. De Heere van de Sabbat werd voor de aardse rechtbank gedaagd om te antwoorden op de beschuldiging van de verbreking van de Sabbatswet. Toen hij onbevreesd verklaarde wat zijn zending was, keken zijn rechters met verbazing en woede naar hem, maar zij vonden geen antwoord op zijn woorden. Ze konden hem niet veroordelen. Hij ontkende dat de priesters en de rabbies het recht hadden hem te ondervragen of zich in zijn werk te mengen. Met een dergelijk gezag waren zij niet bekleed. Hun aanspraken waren gebaseerd op hun eigen trots en aanmatiging. Hij weigerde te bekennen dat hij zich schuldig had gemaakt aan wat ze hem ten laste legden, en hij liet zich niet door hen ondervragen. In plaats van zijn verontschuldigingen te maken voor de daad waarover ze klaagden, of te verklaren waarom hij het had gedaan, keerde Jezus zich tegen de oversten en de beschuldigde werd de beschuldiger. Hij berispte hen op hun hardheid van hart en hun ontwetendheid betreffende de geschriften. Hij verklaarde dat ze het woord van God verworpen hadden, aangezien ze hem, die door God gezonden was, verworpen hadden. Gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het welke van mij getuigen. Johannes 5, vers 39. Op iedere bladzijde, of het nu geschiedenis, gebod of profetie is, stralen de geschriften van het Oude Testament de heerlijkheid van de Zoon van God uit. Voor zover God dit had ingesteld, was het hele Joodse stelsel één hechte profetie van het evangelie. Van Christus getuigen alle profeten. Handelingen 10, vers 43. Vanaf de belofte die werd gegeven aan Adam, langs de gehele lijn van de aartsvaders en het wetsbestel, maakte het heerlijke licht van de hemel de voetsporen van de Verlosser duidelijk zichtbaar. Zieners zagen hoe de ster van Bethlehem de Silo zou komen toen toekomstige dingen in een geheimzinnige opeenvolging aan hen voorbij trokken. In ieder offer werd de dood van Christus getoond. Met iedere wolk van wierook steeg zijn gerechtigheid omhoog. Door iedere bazuin die tijdens het jubileumsjaar geblazen werd, werd zijn naam verkondigd. In de onzagwekkende geheimenissen van het Heilige der Heiligen vertoefde zijn heerlijkheid. De Joden bezaten de geschriften en veronderstelden dat zij in een louter uiterlijk kennis van het woord van het eeuwige leven hadden. Maar Jezus zei: het woord hebt gij niet blijvend in u. Johannes 5, vers 38. Nadat zij Christus verworpen hadden in zijn woord, verwierpen ze hem ook in zijn persoon. Gij zult tot mij niet komen om leven te hebben, zei hij. Johannes 5, vers 40. De Joodse leiders hadden de onderwijzingen bestudeerd van de profeten betreffende het koninkrijk van de Messias. Maar ze hadden dit niet gedaan met een oprecht verlangen om de waarheid te leren kennen, maar met het doel daarin een getuigenis te vinden om hun eerzuchtige verwachtingen te ondersteunen. Toen Christus kwam op een wijze die tegengesteld was aan hun verwachtingen, wilden ze hem niet aannemen. En om zichzelf te rechtvaardigen, trachtten ze te bewijzen dat hij een bedrieger was. Toen ze eenmaal hun voeten op dat pad gezet hadden, was het makkelijk voor Satan om hun tegenstand tegen Christus sterker te maken. Juist de woorden die aangenomen hadden moeten worden als een bewijs voor zijn goddelijkheid, werden tegen hem uitgelegd. Op deze wijze veranderden ze de waarheid Gods in een leugen. En hoe meer rechtstreeks de heiland tot hen sprak in zijn genadewerken, des te vastberadener weerstonden ze het licht. Jezus zei, eer van mensen behoef ik niet. Johannes 5, vers 41. Hij verlangde niet naar de protectie van het Sanhedrin, niet hun goedkeuring. Hun bijval zou hem niet eren. Hij was bekleed met de eer en het gezag van de hemel. Indien hij dat gewenst had, zouden de engelen gekomen zijn om hem eer te bewijzen. De Vader zou wederom getuigd hebben van zijn goddelijkheid. Maar ter wille van henzelf, ter wille van het volk waarvan zij de leiders waren, verlangde hij dat de Joodse leiders zijn karakter zouden opmerken en de zegeningen zouden ontvangen waartoe hij gekomen was voor hen. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders, en gij neemt mij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij wel aannemen. Johannes 5, vers 43. Jezus kwam op gezag van God. Hij droeg zijn beeld, vervulde zijn woord en zocht zijn eer. Toch werd hij niet aangenomen door de leiders van Israël. Maar wanneer anderen zouden komen die het karakter van Christus zouden voorwenden, maar die aangedreven werden door hun eigen wil en die hun eigen eer zochten, die zouden aangenomen worden. En waarom? Omdat hij die zijn eigen eer zoekt, een beroep doet op het verlangen van zelfverheffing in anderen. Aan een dergelijk beroep konden de Joden gehoor geven. Ze zouden de valse leraar ontvangen omdat hij hun trots vleide door zijn goedkeuring te hechten aan hun liefkozende meningen en overleveringen. Maar de leer van Christus kwam niet in overeen met hun ideeën. Deze leer was geestelijk en verlangde zelfopoffering. Daarom wilden ze het niet aannemen. Ze kenden God niet en voor hen was zijn stem, die sprak door Christus, de stem van een vreemdeling. Herhaalt zich datzelfde niet in onze tijd? Zijn er niet vele zelfs godsdienstige leiders die hun harten verharden tegen de Heilige Geest, waardoor ze het onmogelijk maken de stem van God te herkennen? Verwerpen zij niet het woord van God om zich te kunnen vasthouden aan hun eigen overleveringen? Indien gij Mozes gelooft, zei Jezus, zoudt gij ook mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zoudt gij dan mijn woorden geloven? Johannes 5, vers 46. Het was Christus die door Mozes tot Israël had gesproken. Indien zij geluisterd hadden naar de goddelijke stem die door hun grote leider sprak, zouden ze die stem herkend hebben in hetgeen Christus leerde. Indien zij Mozes geloofd hadden, zouden ze hem geloofd hebben van wie Mozes schreef. Jezus wist dat de priesters en de rabbies vastbesloten waren hem het leven te benemen. Toch verklaarde hij hen duidelijk zijn eenheid met de Vader en zijn verhouding tot de wereld. Zij zagen dat hun tegenstand tegen hem niet te verontschuldigen was, maar hun moordzuchtige haat werd niet uitgeblust. Vrees beving hen toen ze getuigen waren van de overtuigende kracht die met zijn dienstwerk gepaard ging. Maar zij weerstonden zijn smeekbeden en sloten zichzelf op in duisternis. Zij waren duidelijk niet erin geslaagd het gezag van Jezus omver te werpen of de eerbied en aandacht van het volk, waarvan er velen overtuigd werden door zijn woorden, van hem af te wenden. De leiders zelf hadden een diepe veroordeling gevoeld toen hij hen in hun geweten ten volle bewust deed worden van hun eigen schuld. Dit echter maakte hen nog bitterder jegens hen. Ze waren vastbesloten hem van het leven te beroven. Ze zonden boodschappers door het gehele land om mensen te waarschuwen tegen Jezus, zeggende dat hij een bedrieger was. Er werden spionnen uitgezonden om op hem te letten en te vertellen wat hij zei en deed. De dierbare heiland stond nu heel stellig in de schaduw van het kruis.